Goedemorgen.
Zal ik me zo even voorstellen. Dus mijn naam is Gerrit Houtman. Ik ben verantwoordelijk van het Christelijk Hulpverleningscentrum Bethesda in België. En we proberen vanuit ons centrum zowel gelovigen als niet-gelovigen te bereiken met onze hulpverlening. We hebben een tijdschrift. Sommigen van u krijgen dat al, maar als u het nog niet krijgt, ik heb het daar achterin liggen. En dan kunt u gratis meenemen. Wat minder gratis is, maar wat ik u toch heel erg wil aanbevelen. Mijn nieuwe boek, Het Ga Je Goed. Sommigen van u hebben het al gekocht. Zijn er al die het gelezen hebben? Wie heeft het al gelezen? Ja? Deels toch. Oké, maar het ligt ook daarachterin voor €15. Kunt u dat boek meenemen. Oké, het is toch niet gelukt. Goed, ik wil het met u gaan hebben over blijdschap. Spreuken 10 vers 28. Dus misschien kunt u dat even opzoeken. Spreuken 10 vers 28. Spreuken 10 vers 28. De verwachting van de rechtvaardige is blijdschap. In de herziende Statenvertaling staat de rechtvaardigen, maar dat maakt niet uit. De verwachting van de rechtvaardige is blijdschap. Daar wil ik graag met u over hebben. Wat verwacht u van de toekomst? Wat verwacht u van dit jaar? Hoe kijkt u daar tegenaan? Waar hoop je op? Nu kunt u je verwachtingen heel laag stellen. En zeggen, ah, kijk, als ik maar een beetje gelukkig ben, gezond blijf, een beetje kan genieten, dan kun je in ieder geval niet teleurgesteld worden. Want je stelt je verwachtingen niet te hoog. En je stelt je verwachtingen een beetje in de lijn van het leven zoals het tot nu toe gaat met u. Maar het gevolg zal wel zijn dat er heel weinig motivatie en lust en energie in uw leven ontstaat om in actie te komen. Er zal geen flow ontstaan. U blijft dan passief, u ziet wel wat er op u afkomt. En u wordt dan geleefd in plaats van dat je zelf leeft. En dat is nog eigenlijk niet wat we willen. We willen toch allemaal graag in flow leven. We willen toch allemaal ons leven zelf in handen nemen. We willen toch dat onze diepste verlangens worden vervuld. Wel, om u te helpen om in flow te leven en om hoge verwachtingen van God te hebben en met enthousiasme in het leven te staan, ga ik u een aantal tips geven vanuit de Bijbel. Ten eerste, de Bijbel zegt dat onze verwachting blijdschap is. Dus we verwachten niet zozeer positieve gebeurtenissen. We verwachten ook niet dat we iets gaan krijgen of iets gaan ontvangen. Maar we verwachten een emotie. Denk maar aan de engelen die bij de herders komen. En de engel zegt dan tegen de herders: zie, ik verkondig u grote blijdschap. Ik verkondig u grote blijdschap. Hij verkondigt eigenlijk een emotie. Hij zegt, ik verkondig jullie grote blijdschap, jullie zullen blij worden. Daar moet je mee gaan doen. Ik denk dat de herders helemaal niet zoveel begrepen hebben van wat de herders van de engelen bedoelden en wat de engelen van zongen. En zelfs niet toen ze later in de stal kwamen en bij de kribben stonden. Maar ze hadden blijdschap ontvangen, want de engelen hadden het hun verkondigd. En God zegt als het ware tegen jullie, wees blij met het nieuwe jaar, wees blij met de toekomst, wees blij met het leven. Verheugt u. Ook al begrijp je nog niet wat er allemaal op je afkomt, ook al weet je allemaal niet wat er gaat gebeuren, maar bij voorbaat verblijft u. Ik wil dat mijn kinderen blij zijn, zegt God. Het is een groot misverstand dat wij denken dat emoties het gevolg zijn van wat wij doen. Veel mensen zeggen, je denkt bepaalde zaken, je gedraagt je op een bepaalde manier. En het gevolg daarvan is blijdschap. Blijdschap als een soort emotie waar je het eigenlijk niks aan kunt doen. Ja, ik voel me wat depri vandaag, sorry joh, ik kan ook niks aan doen. Of ik ben heel verdrietig, het is me wat overvallen. Of ik ben boos, ja, geen wonder, want mijn vrouw maakte mij boos en ik kan ook niks aan doen. Of ik ben verliefd geworden, ja, sorry, ik kan er ook niks aan doen. Dat is een emotie, een gevoel, daar heb ik geen vat op. En de Bijbel zegt, wat ook de moderne positieve psychologie ontdekt, is dat je je emoties kunt sturen en dat je daar invloed op hebt. En dat je kunt bepalen hoe je je voelt. God zegt, verblijd u. Je kunt het. Verblijd je over wat er om je toekomst op je afkomt. Want God wil niet dat wij mensen zijn van het doemdenken. Ik zie heel veel christenen negatief denken over de toekomst. Negatief, ja, het is eindtijd, het gaat allemaal slechter worden en moeilijker worden en lastiger worden. En we zullen blij zijn als Jezus terugkomt. Nu, dat is niet de bedoeling hoe God wil dat wij in het leven staan. God wil dat we met vreugde en met enthousiasme in het leven staan. En dat we de hoopvolle contouren van het Rijk van God nu al zien in deze wereld. Zo wil God dat we in het leven staan. En laten we stoppen met doemdenken, want dat is de grootste zonde die we kunnen begaan. De normale standaard van het christenleven is blijdschap. We zijn niet bezig om onze problemen te tellen. We zijn niet bezig met wat er allemaal moet gebeuren dit jaar, of wat er allemaal mis zou kunnen gaan. We zijn bezig om ons te verblijden. En daarom moeten we onze verbeelding aan het werk zetten en onze focus erop richten. En daarom moeten we een goede voorstelling maken van het goede wat er op ons afkomt. God wil dat zijn kinderen blij zijn. Want alleen als wij blij zijn, zullen we met enthousiasme onze talenten kunnen inzetten. En zullen we onze energie eraan kunnen wijden. Weet je, ik kan het niet genoeg benadrukken. God wil dat wij blij zijn. Daarvoor heeft hij ons bedoeld. Nu, het tweede is, het verwachten zelf is blijdschap. Het verwachten zelf. Dus niet alleen, wij zullen in de toekomst blij worden. De verwachting zelf geeft ons blijdschap. Weet je, wij leven nu in het begin van 2018 en we gaan een heel traject dit jaar leven. En wat we dan doen is, wij kijken dan van welke barrières zijn er allemaal dit jaar. En de tweede, hoe ga ik die overwinnen? En God zegt, nee, je moet beginnen bij het begin. Start met blijdschap. Richt je niet op de problemen, richt je op de blijdschap. Blijdschap is een positieve, sterke bescherming van ons leven. Ja. Nehemia heeft het al gezegd. De vreugde van de Heer is je toevlucht. De vreugde van de Heer is je kracht. Of in een andere vertaling staat, is een toren waar je veilig bent. Blijdschap beschermt je tegen negatieve gedachten en prikkels van buitenaf. God wil als het ware dat we elke dag weer die jas van blijdschap aantrekken. En dat we 's morgens vroeg beginnen zeggen, God, ik verblijd mij in u. Ik ben blij met deze dag. Dit gaat een topdag worden met u. Het gaat goed komen. Ik ben blij met u. Ik dank u. Dwars tegen de problemen heen. Dat wil God dat we zullen doen. En Jezus zegt, niemand ontneemt u uw blijdschap. Dus als u uw blijdschap kwijt bent, is het uw eigen schuld. U hebt het laten afpakken. U hebt het laten gebeuren. God zegt, verblijd u. En ik kan het niet genoeg benadrukken. Wij moeten het meest blijde volk zijn ter wereld. De blijdschap moet ervan afspatten. De mensen moeten morgen kunnen zien dat u blij bent. Want dat is ons cadeau aan de wereld. Wees blij. Ik zal je wat vertellen. Toen ik trouwde, zeer lang geleden, zou ik niet zeggen, maar zeer lang geleden, 1981, vertrouwde. En een deel van mijn familie wenste niet op de bruiloft te zijn. Oké, is een heel verhaal, maar gaan we nu niet doen. Maar dat interesseerde mij niets. Ja, later, toen ik de fotoalbum doorkeek, denk ik, het was spijtig dat ze niet bij waren. Maar op dat moment maakte het me niet uit. Al waren Anne en ik alleen geweest. Geen probleem. Ik was zo verliefd dat de rest van de wereld mij geen bal kon schelen. Zo gelukkig was ik. Ik weet nog dat wij op huwelijksreis, we liepen door een dorpje in Zwitserland. Ik zweefde bijna van geluk. Ik was nog nooit zo gelukkig. En dat wil God. God wil dat u zo verliefd bent op hem, dat u zweeft de komende week. Zalig zijn zij die zweven. Dat is Gods bedoeling. Dat u niet meer raakt wat mensen over u zeggen. Wat ze van u vinden. En of ze kritiek op u hebben. En wat ze op Facebook over u schrijven. Maakt allemaal niet meer uit. U hebt Jezus in uw hart. U bent gelukkig. U verblijdt u in de Heer. Dat wil God. God wil dat we sterke, blijde mensen zijn. Onkwetsbaar wat er van buitenaf allemaal naar ons toe gaat komen. Verblijd u in de Heer. Nu, ten derde, Blijdschap zorgt ervoor dat God iets kan doen. Als de Israëlieten rond Jericho trekken, dan moeten ze eerst juichen en dan laat God de muren vallen. Nee, dat was al een hele klus wat ze moesten doen. Hè? 7 keer rond Jericho, de laatste dag nog eens. En dan op het allerlaatste moment moesten ze gaan juichen. En dan zou God de muren laten vallen. U kent het verhaal wel. En natuurlijk mag je heel dankbaar zijn voor de goede dingen die er in uw leven gebeuren. De fijne dingen die er geweest zijn in de afgelopen tijd. Je mag ook zelfs trots zijn wat je bereikt in je leven. Het is allemaal goed. Maar God wil dat we vooral uitzien naar wat Hij gaat doen in ons leven. Wat gaat God doen in 2018 voor u? Daar wil God dat nu uitkijken. En blijdschap zorgt dat je daar open voor wordt. Weet je, blijdschap verbreedt je blik. Blijdschap maakt dat je de dingen ontzettend breed gaat zien. Boosheid en wantrouwen, die vernauwen je. Als je boos bent op iemand, dan zie je alleen maar die ene vent of dat die ene vrouw die jou het leven moeilijk maakt. En je denkt, als die persoon nou eens zou stoppen, dan zou ik gelukkig zijn. Als die persoon nu zijn gedrag zou veranderen. Of als God die persoon nu zou straffen, wat hij mee aandoet. Hebben we wraak in ons hart. Boosheid vernauwt ons. We krijgen alleen maar koken, zegt. We zien alleen maar onze boosheid. En dat object wat ons boos maakt. Blijdschap verbreedt ons. We kunnen de hele wereld aan. Ik denk aan het prachtige lied van hoe is dat ook alweer? Van als ik mijn oog richt op Jezus en zie naar zijn heerlijk gelaat, al het andere wordt dan zo wonderlijk vaag, omdat ik zelf in zijn glorielicht sta. Kent u dat lied? Een prachtig lied. Alles wordt dan zo wonderlijk vaag. Alles komt op een afstand. Want ik zie Jezus en ik verblijd mij in hem. Blijdschap verbreedt je blik, maar boosheid en wantrouwen en angst, je blik wordt steeds smaller. In Jeremia 17, daar gaat het over bomen die aan het water staan en die al het goeds naar zich toe trekken. En er zijn ook bomen die niet aan het water staan en die verdorren. Bomen die aan het water staan, die de Bijbel doet daarmee, die trekken de belofte van God naar zich toe. Want de Bijbel moet je niet lezen als een boek van geboden, de Bijbel moet je lezen als een boek van beloften. En je moet je als ware je energie halen uit die beloften van God. En dan staat er zo mooi dat als die bomen die aan het water staan en daar hun wortels naar uitstrekken, die hebben er geen last van als er een keer een slechte periode komt. Maar bomen die dat niet doen, die hebben zelfs geen deugd aan als er iets goeds naar hen toe komt, als er goede periodes zijn. En zo is het in ons leven. Laten we elke dag opnieuw onze wortels uitstrekken naar de belofte van God en daar onze vreugde in vinden. Oké, natuurlijk is het zo dat als je uit gaat zien naar wat God kan doen in je leven, dan komt er een spanningsveld. Ja, wij lopen hier met z'n allen rond Jericho. En ik kan me voorstellen zo de vierde, de vijfde dag dat ze zeggen, kijk, zit er al een scheurtje in die muren? Gebeurt er al iets? Maar ik zie nog niks. Zie jij iets? Hè? En tot op het laatste moment zien ze helemaal niks. Ze lijken wel knettergek rond Jericho wandelen. En er gebeurt helemaal niets. God brengt ons in het spanningsveld en God houdt daarvan. Want juist in dat spanningsveld creëert God iets. Juist als er een spanningsveld komt, ontstaat er geloof. Denk maar aan die oude Abraham. God zegt tegen Abraham, luister eens. Jij wordt een vader van een menigte volken. Eigenlijk ben je dat al. Oké, oude Abraham, die zegt, allee, kom. Tijd voor kinderen, zelfs voor kleinkinderen, is voorbij. Word ik nu een vader van een menigte volken? En toch gebeurt er op dat moment iets, als God dat tegen hem zegt. Want op dat moment gebeurt er namelijk iets heel bijzonders bij die twee mensen. Die twee mensen, die Abraham en Sarah, die worden weer verliefd op elkaar. Het libido wordt weer gewekt. Die gaan weer vrij alsof ze 20 waren. En er komt seks in hun leven. Ja, zonder seks geen kinderen, toch in die tijd. Tegenwoordig is het allemaal wat anders, maar goed. Als God mensen in een spanningsveld brengt door een belofte, dan gebeurt er iets. Dan ontstaat er creativiteit. Dan komt er energie in uw leven. En dat is noodseks. Dat mag ook allemaal. 7 dagen moet het volk rond Jericho trekken. In de verwachting dat de muren gaan vallen. En dit is de deal die God met het volk heeft gesloten. En dat is de deal die God met u sluit. Jij gaat juichen en ik laat de muren vallen. En we krijgen grote problemen als wij de volgorde willen veranderen. God zegt, jij gaat juichen en ik laat de muren vallen. Ik weet niet wat Jericho is. Ik zie er wel een aantal in mijn eigen leven. Ik weet niet wat Jericho is. Maar God zegt, jij gaat juichen en ik laat de muren vallen. Dat is de deal die God met u gemaakt heeft voor dit jaar. En het is aan u om erop in te gaan. En de gehoorzaamheid rond Jericho te wandelen en te gaan juichen als God het zegt. En hij laat de muren vallen. Dan is er nog iets. Weet u, God reageert op het moment dat volk gaat juichen. God reageert als wij ons gaan verblijden. God reageert op blijdschap. Nu, waarom is dat zo? Waarom reageert God op blijdschap? Veel mensen zeggen, nou, dat komt omdat wij gehoorzaam zijn. Maar het gehoorzaam zijn van ons, dat is ook maar half-half. Toch hier in Venlo? Nee, grapje. Nee, maar als het daarvan afhangt, ik geloof het niet. Weet u waarom God reageert op blijdschap? Omdat hij zelf blij is. Er staat in Zefania, God verblijdt zich over ons, hij juicht over ons. God is een blije God. God is een enthousiaste God. God is blij en daarom reageert hij op blijdschap. God kan niet anders. Zoals een moeder, als een kind begint te lachen voor het eerst, de moeder lacht terug natuurlijk. Moeder kan niet anders. Trouwens, voordat een kind begint te lachen naar de moeder, heeft die moeder al 1000 keer gelachen naar de kind. En zo is het ook met God. Voordat u zich begint te verblijden in God, heeft God zich al 1000 keer verblijd in u. God is blij met u. En onze blijdschap is alleen maar een reactie op zijn blijdschap. En God wordt dan weer ontzettend blij dat hij weer blij wordt met ons. En zo komt er een geweldige interactie van blijdschap tussen God en ons. Halleluja! Nog iets, ten vierde. Blijdschap is geen optie. Het is niet iets wat, ja, ook kan. Mijn oudste dochter heeft een chique bak gekocht. En we zitten allerlei opties op. Allerlei dingen die ik in mijn hele doodeenvoudige wagen niet heb. Bijvoorbeeld met parkeren kan ze precies zien hoeveel centimeter ze nog heeft. Inderdaad heeft ze de auto in Brussel geparkeerd. 5 centimeter ruimte voor en achter. Hoe ze het voor elkaar krijgt, weet ik niet. Maar ja, al die opties die er op die wagen zitten, die helpen daarbij. Oké. Maar blijdschap is niet een optie, niet iets van dat God zegt, ja kijk, als je heel goed je best doet of voor een beetje superchristenen, dan is er ook nog blijdschap voorradig. Blijdschap is een gebod. 4 keer zegt Paulus in het Filippense brief dat het onze plicht is om ons te verheugen. Verheugt u, verblijd u, ten alle tijden, onder alles. God vraagt van u echt niet dat u uw best doet. God vraagt niet dat u heel goed uw best gaat doen en uw problemen gaat aanpakken en u wat beter gaat gedragen en dat u wat moet beheersen en dat u aan uw verslaving moet werken en dat u wat meer goed aan de sport moet gaan doen of diëten of wat vriendelijker zijn voor mensen. God heeft geen waslijst van allerlei dingen die hij van u verwacht. God verwacht eigenlijk niets van u. God zegt alleen maar, verblijd u. Dat is het enige wat God van u vraagt. Ja, dat is zo moeilijk. Veel christenen, ja, maar God vraagt dit van mij. God vraagt, en ik ben bang dat God dat van mij vraagt. En ik ben bang dat God dat van mij eist. En God zegt, verblijd u. En de rest doet hij. Hij laat de muren vallen, niet wij. God vraagt niet dat wij geen fouten zullen maken. God vraagt dat wij ons zouden verblijden. Weet je, er is nog iets. Nu wordt het gezellig hier. Er is nog iets trouwens. Weet u waarom God wil dat wij blij zijn? God wil dat wij blij zijn omdat de duivel er niet tegen kan. God doet dat om de duivel een hak te zetten. De duivel is de chagrijnigste wezen wat er bestaat in het heelal. En het eerste wat de duivel doet, is de vreugde uit uw hart wegnemen. Als u in verleiding komt, als u een stommiteit begaat, als u een zonde begaat, dan is de duivel niet bij u gekomen. Die is al veel eerder gekomen. Die heeft uw blijdschap weggenomen. En daardoor bent u in zonde gevallen. Maar blijdschap is de beschermende jas rond ons, waardoor we juist niet in zonde vallen. Blijdschap is de snelweg naar heiligheid. Verblijd u en u zult beschermd worden tegen alle mogelijke zonden. Het eerste wat Satan doet, is de blijdschap uit ons hart wegnemen. En we zijn gelijk een vogel voor de kat. En hij kan met ons doen wat hij wil. Verblijd u, zegt Paulus daarom. Wees altijd blij. Je jaagt de duivel ermee op de vlucht. Ik heb een eigen vertaling gemaakt van Psalm 8. En daar staat eigenlijk, door het gelach van kleine kinderen gaat de vijand er vandoor. Beetje vrije vertaling, maar ik vind het wel een goede vertaling. Psalm 8, ik moet het maar eens nalezen. God zorgt dat door het gelach van kleine kinderen de vijand er vandoor gaat. Of zoals Jesaja zegt, 's morgens vroeg zul je met vreugde uittrekken, zodat je 's avonds in vrede en shalom terugkeert. Dat laatste willen we allemaal wel, zegt de Bijbel zo simpel, trek dan 's morgens met vreugde de deur uit. En je zult merken dat je 's avonds met shalom je huis weer binnenkeert. Laten wij onze jas van vreugde aantrekken. Laten we het rouwkleed afleggen en laten we het vreugdekleed naar ons toe trekken. Ten slotte, de allerbelangrijkste reden waarom wij feest moeten vieren en waarom wij blij moeten zijn, is omdat er iets gebeurd is. Jezus is in deze wereld gekomen. Hij heeft zijn koninkrijk gevestigd. Hij heeft aan het kruis onze schuld betaald. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft Satan ontwapend. Hij is uit de dood opgestaan. Hij heeft gezegevierd. De machten zijn ontwapend. En alles ligt onder zijn voeten, zegt de Hebreeënbrief. Jezus is triomfator. Jezus gaat niet winnen, Jezus heeft gewonnen. En ook al zien we dat nog niet allemaal, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is de reden van onze vreugde. Er is iets gebeurd 2000 jaar geleden. Jezus is aan het regeren. Jezus heeft zijn koninkrijk gevestigd. En als wij vandaag zeggen, ja, maar het gaat steeds slechter worden in deze wereld. En het gaat steeds moeilijker worden. En er komen steeds meer antichristen. En weet ik het allemaal wat voor eindtijd en doemdenken we in ons hoofd hebben. Dan ontkennen wij dat Jezus Heer is. Er is geen vierkante centimeter op deze wereld waarvan Jezus niet kan zeggen, dat is van mij. Alles behoort hem toe. En als wij dat loochenen, dan doen we onrecht aan het feit dat Jezus overwonnen heeft. En dan zeggen we eigenlijk, ja, Jezus heeft wel gewonnen, maar. En we zetten heel veel vraagtekens bij wat Jezus gedaan heeft. Jezus is Heer. En elk probleem van uw leven ligt aan de voeten van Jezus. En overal waar u zich zorgen over maakt, dat ligt onder zijn voeten. Elke ziekte, elke vraag, alles wat ermee in uw gedachten opkomt, het ligt onder de voeten van Jezus. Proclameer de autoriteit van Jezus over uw problemen. Jezus is Heer. Verheugt u. Uw schuld is betaald. U bent hemelburger geworden. U bent het koninkrijk van God binnengekomen. En u behoort niet bij het koninkrijk van de angst en van het doemdenken. U hoort bij het koninkrijk van de liefde en van de kracht. Als de discipelen bij Jezus komen, dan zeggen ze, Jezus, dit was fantastisch. Wat we nu gezien hebben, zieken genezen, de demonen werden uitgedreven, geweldig. Zegt Jezus, ja, ik heb het gezien, zegt hij. Ik zag de duivel naar beneden vallen. Het is geweldig. Maar, zegt hij, verheug je vooral dat je naam staat opgetekend in het boek des levens. Verheug je niet in je successen, maar verheug je dat je geliefd bent door God. Verheug je daarin. God heeft ons lief. In de Hebreeënbrief daar staat dat telkens als wij tot God naderen, dan naderen wij tot een feest. In de ene vertaling staat dat er duizenden engelen een feest vieren. In de andere vertaling staat een feestelijke vergadering. Maakt niet uit, in ieder geval, hoe je het ook wendt of keert, wij naderen tot een feest. Nu veronderstel, u gaat naar een feest. U komt er ergens onverwachts aan en u merkt dat er een feest aan de gang is. En u denkt, ja luister eens, ik had hier toch wat willen bespreken of wat dan ook. En u gaat een beetje chagrijnig aan de kant staan. Denkt u dat dat gewaardeerd wordt? Als u zegt, ja luister, het is wel een feest, maar ik heb wat problemen. Denkt u dat het gewaardeerd wordt op een feest? Of dat ze zeggen, ja jullie hebben wel feest, maar je moest weten hoe erg het hier buiten is. Het is helemaal niet zo leuk om een feest te vieren vandaag. Als u bidt, dan komt u een feestzaal binnen. God is aan het feest vieren met zijn engelen. Dat zegt de Bijbel. En God wil dat u meedoet. Verheugt u in hem. En elke keer als u bidt, komt u een feest binnen. Elke keer als u bidt, verheugt zich God. Ik ben blij dat ik deel mag hebben aan dit feest. Dit eeuwigdurende feest van uw koninkrijk. Ik maak er deel van uit. Ik hoor erbij. Jezus heeft overwonnen. En wij vieren en wij delen mee in die overwinning. En wij zien hoe het koninkrijk zich baan breekt in deze wereld. En dat uiteindelijk heel deze wereld onder het beslag komt van koning Jezus. Want hij heeft het gekocht en betaald met zijn bloed. De prijs is betaald. De prijs voor deze wereld heeft hij betaald. Hij is overwinnaar. Nu zeggen sommige mensen, ja maar Gerrit, jij bent een beetje een optimist. Je ziet alles heel positief. Ik zal u zeggen, van nature ben ik een pessimist. Zeer zwaarmoedig. Ik top over van alles en nog wat. Ik ben een piekeraar. Ik kan me van alles schuldig voelen. En angst, dat zit er eigenlijk al ingebakken vanaf mijn jeugd. Ik ben heel streng orthodox opgevoed van het meest orthodoxe wat er maar bestaat in Nederland. Hel en verdoemenis werd daar verkondigd. En dat maakt je allemaal niet vrolijk. En dat heeft mijn leven een stuk gestempeld. Als ik de blijdschap van God niet had, dan was ik een vogel voor de kat. Het is juist omdat ik het van nature niet ben, dat ik het zo hard nodig heb. Misschien zegt u, ja maar wij zijn het van nature, wij zijn vanuit onszelf zo ontzettend blij. Nou geweldig voor u. Ik ben het van nature niet. En ik heb het nodig om elke dag weer opnieuw te zeggen, God ik dank u voor deze dag. Niet omdat ik het voel. Maar omdat ik gehoorzaam wil zijn aan het woord van God. Ik dank u voor deze. Ik verblijd mij in u. Dit gaat een topdag worden samen met u. Ik prijs uw naam. En dan zit ik in mijn auto en dan zit ik dat uit te schreven naar God. En soms dan zien mensen dat ze zeggen, Gerrit, wat was je nu weer aan het doen? Ja, sorry, ik kan er ook niks aan doen. Ik moest het gewoon even kwijt naar God. Ik heb het nodig. Er komt zoveel op mij af en ik wil niet dat ik geleefd word. Ik wil zelf leven vanuit de vreugde van God. Oké, we zijn geboren voor een missie, we hebben een ideaal, we hebben een droom. We zijn bezig om te zien hoe Gods koninkrijk zich baan breekt in deze wereld en hoe Jezus overwinnaar is. En elke dag weer opnieuw wil God ons daar dingen van laten zien en verheug je en ben je blij en ontdek je van, hé, God is aan het werk in deze wereld. Weet je, en misschien is er van alles misgegaan in deze week. En heb je grote formaliteiten begaan. Misschien heb je fouten gemaakt. Misschien heb je ernstig gezondigd. Misschien zat alles jou tegen en deed iedereen moeilijk in jouw leven. En hebben mensen over jou geroddeld. Verheugt u. Verheug je in God. Wees blij. Spreek het uit. God, ik ben blij met u. God, ik ben blij met u. Dat is de reactie waarmee wij uiteindelijk gaan overwinnen. Onlangs zag ik een film, het was een Franse film en het ging over een Russisch orkest wat was afgedankt door de communistische regering, omdat het niet in de politiek paste. En na tientallen jaren ging die dirigent, die ging dat orkest weer bij elkaar halen. En op een clandestine manier wist hij te regelen dat ze onder een valse naam mochten optreden in Parijs. Dat was een hele reis, alles wat er maar misging, ging mis in die film. En we hadden een prachtig verhaal. Maar goed, helemaal aan het eind, dan komen ze in Parijs aan. En die orkestleden zwerven uit over Parijs, want ze willen van alles en nog wat doen. Maar ze denken niet aan dat ze ook nog wat moeten spelen. En tijdens de repetities, ze zijn niet aanwezig. Op het allerlaatste moment als het concert plaatsvindt, dan zijn ze er. Op een paar na, de dirigent staat er al. En dan komen de laatste twee ook nog binnen strompelen. Goed. Dan begint hij. En dan gaat natuurlijk, hij speelt dan het vioolconcert van Tchaikovsky. En dat gaat natuurlijk mis. Want dat gaat langzaam, mooi lied. Totdat de violiste begint te spelen. Ontroerend, pakkend mooi. Ongelooflijk mooi. En iedereen wordt er zo doorgepakt dat iedereen zijn best begint te doen. En het wordt een prachtig concert. Ja, ik vertel nu zo heel kort die film, maar eigenlijk moet je hem zien. Hè. Maar zo ontroerend hoe als die violiste begint te spelen. En dan denk ik, één violiste. En ze krijgt de hele zaak mee. Eén christen die blij is. En u krijgt de hele zaak mee. Wacht niet tot de anderen blij zijn. Maak een keuze. En zeg tegen God, God, ik ga vandaag die violist zijn, of die violiste, en ik ga spelen voor u. Ik ga het waarmaken. Ik wil me verheugen in u, wat er om me heen ook gebeurt. Ik wil me verblijden in u, omdat u dat van mij vraagt. Amen.